Geluid is aan. Wordt opgenomen. Welkom allemaal bij deze informatieavond van de Raad. We zitten vandaag bij elkaar om meer te horen over de euroregio. Dat is aangedragen door het college om ons te informeren over wat er allemaal speelt door de euroregio. We hebben vandaag drie gasten. Eén kennen wij, dat is de heer Mooi. Die zal zo meteen de andere twee gasten een kleine introductie geven. En die andere twee gasten zijn de heer Kams en de heer Cox. En met jullie welbevinden wil ik de vergadering starten. Als jullie geen aanpassingen hebben op de agenda. Nee? Oké, okay, ja. Gaan we dat doen?
Ja, misschien is het leuk als die mensen ook gewoon. Mag dat niet?
Dat mag ja, van dus, mij wel. Als je wil, als je behoefte is, mag je aan tafel gaan zitten.
Ja. Dan lijkt het erop alsof we gewoon een volle bak hebben.
Er ontbreken nog wat partijen volgens mij.
En
zeker vanwege onze gasten, de secretaris van de regio en de adjunct-secretaris, als ik het zo mag noemen. Een beetje vergelijkbaar met de structuur van de gemeente, een politiek orgaan, maar natuurlijk ook een ambtelijk orgaan. En het ambtelijk orgaan wordt door deze beide heren aangestuurd. De regio, ja, jullie hebben er vast wel eens van gehoord, maar wat gebeurt daar nu eigenlijk? Dat gaan ze vertellen. Er wordt wel eens wat lacherig gedaan over de regio. Maar het is in feite de meest basale vorm van Europese samenwerking. Namelijk gewoon met je buurman kijken of je aan deze kant en die kant van de grens samen dingen kunt doen die je wellicht anders ook met een gemeente hier in de buurt zou hebben gedaan. En dat is echt waardevol. Om dat te doen. Ik mag dat nu ruim 10 jaar doen namens de gemeente Overbetuwe. En ik moet zeggen dat ik dat met heel veel plezier doe. Ik denk dat het in de presentatie wel aan de orde zal komen. Net als een gemeente heeft de Euregio ook een Euregio-raad met allerlei commissies daarbij. In een van de commissies zit onze burgemeester. En in de raad is onze gemeente vertegenwoordigd Frank Evers, die door drukke werkzaamheden niet altijd helaas kan. En ik mag namens u allen de gemeente vertegenwoordigen. Dus het woord graag aan Sjaak Kams. En ik hoop dat Andreas het in het Duits doet, zijn voordracht. En dan laten we echt zien dat het gaat over die twee landen.
De lingua franca. Ja, als Engeland niet meer weet. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging en de gelegenheid om iets te mogen vertellen over de Euregio. Dat doen we graag. We krijgen ook, dat vroeg aan al gevraagd, we krijgen ook vaker uitnodigingen om het te doen. Overigens vaker aan de Nederlandse kant dan aan de Duitse kant. Maar daar kunnen we straks wel even over hebben waar dat aan ligt. Het ligt ook een beetje aan cultuur en cultuurverschillen. Maar voordat ik begin met de presentatie, even iets over mij. Mijn naam is Sjaak Kams. Ik woon in het kleine grensplaatsje Siepenwald. Dat is Nederland. Ik woon in Limburg. En ik werk al een behoorlijk aantal jaren bij deze organisatie, al meer dan 25 jaar. En ik ben hier begonnen. In de tijd was een zekere Toon van Hasseldonk directeur van het actieprogramma Regionale Economie voor de regio Nijmegen, waar ik toen werkte. En waar ik toen op een gegeven moment voor 100 dagen uitgeleend werd aan de toen nog regio Rijnwaard.
Ja, ik heb er nog spijt van.
En ik ben eigenlijk nooit meer teruggekomen. Maar ik ben daar gebleven sinds die tijd. Nou, het was toen een organisatie die al een aantal jaren bestond, maar heel klein was. Er werkten toen 2 mensen. Dat was het. En ik doe dat werk nog steeds met heel veel plezier. Ik ga jullie wat vertellen over onze organisatie, over onze structuur en onze strategische agenda die wij vorig jaar vastgesteld hebben. Dan komen er ook een aantal projectvoorbeelden aan bod. Daar zal Ruud Mooij met name ook wat over vertellen. Over een aantal projecten waar de gemeente Overbetuwe vrij intensief bij betrokken is. En dan zal Andreas nog wat vertellen over het Interreg-programma, het Europese geld, waar heel veel leuke dingen grensoverschrijdend mee gefinancierd kunnen worden en wat in dit hele verhaal ook niet heel erg, niet helemaal onbelangrijk is. Het mag niet het belangrijkste zijn, maar het is niet onbelangrijk. Moet ik even kijken hoe ik dat ga doen?
Ja, op de muis, hè? Kan kutten, moet kutten.
Kijk. Even iets over onze organisatie en ons gebied. De Eureka Rijnwaard is opgericht in 1971, dus 45 jaar geleden. Dus dat is een lange tijd. Is eigenlijk ontstaan hier in het directe grensgebied Arnhem-Nijmegen en dan die gemeente langs de grens met name de gemeente in de Klaas-Kleven. Die zijn eind 60er jaren bij elkaar gaan zitten. En dat de aanleiding was eigenlijk toch een stukje economische ontwikkeling. Met name infrastructuurplanning. Toen dat tijd moest er een besluit genomen worden over wat we nu kennen als A12. En aan de Duitse kant A3. Voor die tijd was dat een rijksweg. Moest verbreed worden. Nou, en toen dacht men, het is toch wel handig als we... wanneer we die plannen gaan maken, dat we dat afstemmen met de Duitse buren, zodat we ook op dezelfde plaats en dezelfde kant die verbreding realiseren, zodat we het ook netjes op elkaar aansluiten. Dus dat is eigenlijk het begin. Dus die grensgemeenten die hebben daar een rol in gespeeld. En heel belangrijk toen de tijd de Kamer van Koophandel en aan de Duitse kant de Industrie- en Handelskamer. Dat waren toch wel de initiatoren van weer na die Tweede Wereldoorlog die contacten weer opbouwen. Is toen een tijd geweest, nauwelijks contacten. En op een gegeven moment zie je dan van, ja, economische ontwikkeling, we moeten toch verder. En dan is het toch wel belangrijk dat je de bestuurders in je buurgemeente kent. Dat is eigenlijk die basisgedachte. En dat zien we overal langs de Duits-Nederlandse grens, is dat in die periode ook gebeurd. Sommige regio's wat eerder nog, sommige regio's wat later. Maar allemaal in die periode, 60er, 70er jaren. Hier is dat ook zo geweest. We waren toen klein clubje hier in de gemeente. In dit gebied gaat het terug. Dat ook nog, hè? Ja? Voorwijzen, maar aan de andere kant. Ja? Klein clubje, dat is zo gebleven eigenlijk tot eind jaren 80, begin jaren 90. Zoals gezegd, toen was het een kleine organisatie. De bestuurders kwamen een paar keer per jaar bij elkaar en dat was het. We ondersteunden wat kleine sociaal-culturele activiteiten. Kregen we wat geld voor van de provincie. En aan de Duitse kant het land Noord-Rijn-Westfalen. En in 1990 begon de Europese Unie met de interne markt, het verdrag van Schengen, het wegvallen en het openstellen van de grenzen. Dat kwam toen allemaal, dus dat de voorloper van de euro, de EQ begon als wisselkoers zijn intrede te doen. Nou, en toen heeft de Europese Unie gezegd, om die integratie te bevorderen, gaan we daar ook wat geld voor beschikbaar stellen. En dat was het eerste Interreg-programma in 1993. Toen kregen we 3 miljoen, dan konden we mooi inzetten voor leuke grensoverschrijdende projecten. En er zijn toen vooral fietsroutes ontwikkeld. Dat was het onderwerp. En vinden nog steeds, vooral gemeenten, nog steeds interessant fietsroutes. Maar daar is het echt mee begonnen en een aantal van die routes die bestaan inmiddels ook al 25 jaar, zoals de Herrensietsroute, rondje de Vieren, nou, bestaan allemaal al heel lang. En die zijn er nog steeds. Toen is de organisatie ook wat geprofessionaliseerd. Er kwamen wat meer medewerkers. Ik ben toen ook begonnen. Ik ben begonnen als manager van dat Interreg-programma, dat eerste Interreg-programma. En onze regio is ook gegroeid. Het heeft te maken met, ook natuurlijk met dat geld. Er kwamen financiële mogelijkheden. En ons werkgebied is groter geworden in de loop der jaren. Inmiddels is aan de Duitse kant Kreis Kleven, Kreis Wezel. Die zijn er eigenlijk al vrij lang de meeste gemeenten bij. De stad Duisburg is ruim 20 jaar geleden lid geworden. Ook vanwege het feit die handelsrelaties, die rivier, heel erg belangrijk. De havens, de economische banden richting Rotterdam. Dus echt die oriëntatie van Nederland. En sinds vorig jaar is ook de landeshoofdstad Düsseldorf aangesloten en lid geworden van onze regio. Aan de Nederlandse kant zit het accent in Gelderland, dus de regio Arnhem-Nijmegen, compleet eigenlijk zoals wij hem ook kennen, zoals de stadsregio, de voorloper, zoals we nu ook de opvolger hebben, hoort er compleet bij. Een deel van de Achterhoek, de Liemersgemeente. Rivierengebied, een deel daarvan, niet helemaal. En aan de westkant gaan we ongeveer tot Ede-Wageningen. En in het Brabantse land van Kuik, Noordoost-Noord-Brabant tot ongeveer Os. En het smalle stukje Limburg, hier de kop van Noord-Limburg. Dat is ons werkgebied geworden. In dit gebied wonen meer dan 4 miljoen inwoners. Dus dat is een zeer dicht bevolkt gebied. Ik heb geen kaartje hierbij van als je dat vergelijkt met andere grensregio's. Want is dit qua gebied, is dit eigenlijk een vrij klein gebied, maar wel zeer dicht bevolkt. Inmiddels zijn we op secretariaat met ongeveer 28 medewerkers, ongeveer 50-50 verdeeld Duits-Nederlands. En de meeste mensen bij ons werken in projecten of op projectbasis. Dus het is altijd afhankelijk van programma's, van activiteiten die we zelf ook binnen kunnen halen, waar we budgetten voor kunnen vinden. En dat bepaalt een beetje de omvang van onze organisatie. En ik mag daar inmiddels 7 jaar, ruim weer 7 jaar, secretaris-directeur van zijn. Daarvoor ben ik 10 jaar adjunct-directeur geweest. Voorzitterschap wisselt altijd tussen Duitsland en Nederland. En op dit moment is Hubert Broos onze voorzitter. En Ulrich Franken, de burgemeester van Beetze, is de vicevoorzitter. Nou, dan zijn wij georganiseerd eigenlijk ongeveer zoals een gemeente. We zijn georganiseerd als een publiekrechtelijke rechtsvorm. Eigenlijk vergelijkbaar in Nederland met de wet gemeenschappelijke regelingen. En in Duitsland heb je ook zoiets. Dat heet daar Gesetzgeber Kommunale Gemeinschaftsordnung. Zoiets. Ja. En wij hebben een publiekrechtelijke structuur gekregen in 1993. Dat werd toen mogelijk omdat er in 1991 een staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland gesloten is, waarin afspraken gemaakt zijn over publiekrechtelijke organisaties, hoe kunnen die met elkaar samenwerken en toch een rechtspersoonlijkheid krijgen. Dat wij in Duitsland gevestigd zijn, in Kleve, geldt voor ons het Duitse publieke recht. Maar die statuten zijn zodanig vormgegeven dat het in grote lijnen zowel aansluit op die Duitse als op de Nederlandse kant. Ons hoogste besluitvormend orgaan is de Regio Raad. Dat is hetzelfde als bij een gemeente, de gemeenteraad, of bij een provincie, provinciale staten. Alleen, wij hebben geen rechtstreeks verkiezingen. Dus er is wel eens discussie, wat is nou de democratische legitimatie? Als we het dan hebben over rechtstreeks verkiezingen, dan is die discussie meestal heel snel afgelopen. Daar wil niet echt iemand aan beginnen. Maar in de regioraad zijn al onze lidorganisaties vertegenwoordigd. En dat zijn dus met name steden en gemeenten. 55 ongeveer op dit moment. En die hebben allemaal een afvaardiging in die regioraad. Minimaal 2 en maximaal 4. Dus de grotere hebben er 4. Staat als Düsseldorf, Duisburg, Nijmegen, die hebben er 4. Hoewel de omvang zeer verschillend is. Düsseldorf heeft 600.000 inwoners. En Arnhem, Nijmegen hebben er iets minder. Dus er zit toch wel een beetje verschil. Maar goed, die hebben dus wat meer vertegenwoordigers in de raad. Die worden benoemd door de lidorganisatie zelf. Iemand uit het college en ook iemand uit de gemeenteraad. Dus dat is niet helemaal zoals dat in Nederland tegenwoordig in het duale systeem gevolgd wordt. Daar is het meestal vanuit het college, de bestuurlijke vertegenwoordiging. Maar dit is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband en naar Duitse recht is het heel normaal dat raadsleden ook zitting hebben in een gremium zoals onze regioraad. En we hebben dat dus ook zo gelaten. 136 leden, is een grote club, komen niet allemaal. Die vergadert 2 of 3 keer per jaar. En we hebben meestal een opkomst van rond de 80, tussen 80 en de 90 leden. In het midden van de regioraad wordt een dagelijks bestuur gekozen. 7 leden. De voorzitter en de vicevoorzitter heb ik net al genoemd. Dan zijn er een 3-tal raadscommissies. Dat kun je ook een beetje vergelijken met gemeentecommissies. Grensoverschrijdend verstandhouding, financiën en projecten en economische aangelegenheden. De voorzitters van die commissies komen uit de regioraad en hebben daarmee ook een zetel in het dagelijks bestuur. En dan zijn er nog 2 vrij te benoemen. Bestuursleden. Zittingsperiode voor bestuur en voorzitter is 4 jaar. Om de 4 jaar is dat. secretariaat heb ik net over gehad. En dan hebben we nog zo'n clubje van, wij noemen dat regio-ambassadeurs. Het zijn een aantal mensen die iets hebben met grensoverschrijdende samenwerking en ons werk proberen uit te dragen. Dat is bijvoorbeeld een Paul Sars, hoogleraar Duitslandstudies van de universiteit. Maar aan de Duitse kant hebben we bijvoorbeeld mevrouw Unterberg. Van de Unterberg. Sommige mensen kennen het schijnlijk wel, die als ook als we regelen.
Als we een uitje hebben, dan wat we.
Ja, dat wordt Unterberg. Na het eten, hè?
Ja, na het eten.
Dus dat is onze stuk.
Mag ik even vragen?
Ja, tuurlijk.
Die commissies. Tweede,
dat
snap ik, maar die grensoverschrijdende
verstandhouding. Dat gaat met name over sociaal-culturele samenwerking. Dus scholierenuitwisselingen, sport, maar ook musea die dingen met elkaar doen, brandweer, politie, dus het sociale domein, het maatschappelijke domein eigenlijk.
Dus eigenlijk grensoverschrijdende
hulpverlening zal daar ook? Ja, dat zou daar ook op vallen. Ja. Tegenwoordig in de regelgeving, dit is ons lijstje, maar ik hoor naar een andere naam.
Nee, maar, Frans van der Linden.
Dus dit zijn de vertegenwoordigers.
Frans is niet heel goed,
dat is ja. Goed. Ja. Dit zijn de vertegenwoordigers in onze regelraad vanuit Overbetuwe. Vertegenwoordiger in de commissie Financiën Projecten is Toon van Asseldonk. En heel erg belangrijk voor de contacten met de ambtelijke organisatie is Kira Hendricks. Wij vragen aan elke lidorganisatie om een ambtelijke contactpersoon aan te wijzen die weet in de organisatie ook de informatie die er is of ook ideeën, vragen ook weer terugkoppelt naar ons. Wij kunnen dat anders dan die afstand niet allemaal overzien en ook niet zien, dus we zijn daar toch wel voor zeer op aangewezen, op een goede en een actieve contactpersoon, en dat is hier in ieder geval deze gemeente heel goed geregeld. We hebben morgen bijvoorbeeld de contactpersonendag. Dat doen we ook elk jaar een keer, waarin we al die contactpersonen bij elkaar halen om ze een beetje bij te praten en te informeren. Maar ook voor die contactpersonen belangrijk om de collega's te kennen en te leren kennen. En daar dat netwerk te onderhouden, want daar begint het altijd mee. Nou, wat wij doen, dat is, dit is een vrij algemeen verhaal eigenlijk. Wij zijn er met name voor de mensen in dit gebied, als die vragen hebben op het gebied van iets grensoverschrijdends, internationaals, of dat nou wonen, werken is, belasting, sociale verzekering, dan kunnen wij helpen. We kunnen antwoorden geven en als het te moeilijk is, weten wij wie die informatie heeft en waar ze de echte antwoorden kunnen halen. Wat wij ook doen, is een hele belangrijke tak geworden, dat is het ontwikkelen van projecten, dat Interreg-programma. Wij spelen daar een belangrijke rol in als EU-regio's, in de zin van dat wij verantwoordelijk zijn voor het zoeken, begeleiden, het besluitvormen van de projecten, dat soort punten allemaal. Belangenbehartiging is een belangrijk punt, en dan kan het gaan over openbare orde en veiligheid, hoogwaterproblematiek. Zorg is al bijvoorbeeld al genoemd, maar we hebben het al bijvoorbeeld een jaartje geleden, dat is nog niet helemaal van tafel, die discussie over de MOOT, de PKW-belasting, die we als Nederlanders dan zouden moeten gaan betalen als we gebruik maken van de Duitse autowegen. Nou, dan probeer je dus ook wat lobbyactiviteiten te creëren op richting Duitse ministeries en ook richting Nederlandse ministeries, dat die actief worden naar hun Duitse collega's om daar wat te doen.
Betere route.
Betere route, daar hebben we 10 jaar geleden hard aan getrokken, in de zin dat er aan de Duitse kant, of laat ik zo zeggen, er was een hele slechte overeenkomst gesloten met Duitsland, waarin Nederland er genoegen mee nam. Er komt een nieuwe betere lijn, of een nieuwe spoorlijn bij, twee sporen, dus hebben we 4 sporen aan de Nederlandse kant. En de Duitse Bundesbahn zegt van, wij hebben hier 2 sporen liggen, dat is voldoende, daar kan alles op, zowel personen als goederen vervoer. En Nederland is daarmee akkoord gegaan en dat bleek dus al heel snel van dat gaat nooit lukken. Ja, toen is op initiatief van de EU-regio met de omliggende gemeenten zijn er een paar grote studies gedaan, onder andere naar 3e spoor in Duitsland. En er is ook onderzocht wat het zou kosten om aan de Duitse kant een heel nieuwe spoorlijn, goederen spoorlijn, langs de oude weg A3 aan te leggen. En uiteindelijk is er gekozen voor dat 3e spoor, maar de bouw moet nog beginnen. Hè? Dus door die slechte afspraak zit er een tijdsverschil van 15 jaar ongeveer in de realisatie aan de Nederlandse kant en de realisatie aan de Duitse kant.
Hoe houden jullie dat historisch geheugen op wel? Want als dat 15 jaar nu vaak zie je dat mensen vertrekken en dat historisch geheugen dat verdwijnt op een gegeven moment.
Ja, daar heeft eigenlijk een organisatie mee te maken.
Dat snap ik, maar hoe doen jullie dat?
Ja, ik mag nog niet werken. En door het vaak te vertellen en in de hoop dat een aantal mensen dat ook over inhouden. Er zijn natuurlijk er zijn wel dossiers van. En dat wordt wel zo goed en zo kwaad als het kan bijgehouden. Ja. Maar ook, daar kom ik dadelijk denk ik nog even op. Intergemeentelijke samenwerking natuurlijk bevorderen. Ja, dat is natuurlijk een van de basistaken die wij hebben. We zijn er voor onze leden en op al die terreinen waarvan onze leden vinden dat het belangrijk is om iets grensoverschrijdends te doen of om samen te werken, proberen wij dat te organiseren en te faciliteren. Dat is eigenlijk onze rol. We zijn vooral makelaar tussen de Duitse en de Nederlandse kant. Dat is algemeen even, en dan is het denk ik toch wat aardig om even in te zoomen op dit verhaal, grensallianties, onze strategische agenda die vorig jaar vastgesteld is. Het is trouwens ook weer een mooi cultuurverschil als je het hebt over het opstellen van een visie. Kijk, dit is dan de ambitie. Dan moeten we nog hard aan werken dat in 2020 grensoverschrijdende samenwerking overal vanzelfsprekend is. Maar ja, je moet een ambitie hebben en neer durven zetten. Dus dat hebben wij ook gedaan. En wij willen dat realiseren doordat er meer allianties over de grens ontstaan op verschillende terreinen. Dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar dat kan ook tussen steden zijn of tussen gemeenten. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je die samenwerking kunt organiseren en intensiveren.
Hoe zie je dat het niet vanzelfsprekend is? Waar uitzicht dat in?
Nou, dat uitzicht met name in het feit dat Nederland is Nederlands georganiseerd. Met een Nederlandse structuur die begint ergens in Den Haag en die gaat dan via provincie naar de gemeente. Dat is de structuur van Nederland, dat is staatsbestaan. En daarin beweegt het publieke domein zich. Die stap over de grens is altijd vrijwillig. En dat komt er altijd bij. En daar moet je altijd weer op wijzen, anders wordt er niet aan gedacht. Daar wordt niet aan gedacht, dat wordt vergeten. Dat zie je bij als je het hebt over het bedrijfsleven, over culturele organisaties, precies hetzelfde. We zitten altijd in de nationale kook, in de nationale lijn. En er is dus geen automatisme om ook naar die andere kant te kijken. Dat is een ander land en dat geldt voor Duitsland precies hetzelfde. Die structuur is anders, dan hebben we een andere taal ook nog.
En een andere cultuur.
En ja, cultuur en taal. Verschillen, dus dat doe je dan niet zo gemakkelijk. Dus je zult daar altijd naar moeten duwen, aan moeten trekken. Enthousiasmeren. En dat is wat wij proberen te doen. Dat is vooral onze rol. Dus dat is een ambitie. Nou, of ons dat helemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar de uitgangspunten zijn wel goed op dit moment. Dit stond een keer in de spits. Dat kwam ik toevallig tegen toen ik in de trein zat. Ik ben Tim ook meenemen. Dat is wel eens anders geweest. Nederlander is dol op Duitsers. Dat is wel eens anders geweest.
Duitse vrouwen, dat is daar dan. Ja, ik moet zeggen, die zegt daar niet even.
Dat kan toch een bier, hè? Natuurlijk, hè?
Gewoon biertjes. Gewoon biertje.
Maar het betekent wat, de basis op dit moment om samen wat te doen en te initiëren, die is goed. Vakantielanden, ik weet niet of het stond laatst ook weer in de krant. Ook als je kijkt naar de bestedingen. Er wordt door buitenlandse bezoekers in Nederland 10,2 miljard per jaar besteed. En 4,9 miljard daarvan is afkomstig uit Duitsland, van Duitse bezoekers. Dus dat is hartstikke belangrijk. En dat betekent, we zijn ons dat niet bewust vaak, dat zo belangrijk is. En dat we daar dan best nog wel wat meer mee kunnen doen. Dat we ook gewoon om onszelf daarop in te richten en in te stellen, ook af en toe eens een keer iets in het Duits te hebben. Kijk, die camping of dat hotel met heel veel Duitse gasten heeft, die zorgt daar zelf wel voor. Maar degene die dat ook zouden kunnen, nou, die hebben volgens mij wel eens een keer een duwtje nodig. Dus het is niet vanzelfsprekend, maar die kansen, die liggen er. Die liggen er zeker voor Nederland. Hoe hebben we dat, die strategische agenda opgesteld? Het proces daarbij is erg belangrijk geweest. We hebben alle leden gevraagd, wat vinden jullie nou belangrijk, wat willen jullie? We hebben workshops georganiseerd voor onze raadsleden, daar hebben we verschillende sessies voor gehad. We hebben stakeholderbijeenkomsten gehad met bedrijven, met onze kennisinstellingen, met universiteiten, hogescholen, beide kanten van de grens. We hebben ook gekeken naar de toekomstvisie van onze leden, van jullie. Van de gemeente Overbetuwe, van een andere gemeente. En dan zie je ook weer een opvallend verschil. Aan de Nederlandse kant hadden we zo'n stapel van visies en notities. En aan de Duitse kant zoveel. Misschien 3 of 2. Dat is een cultuurverschil. In Nederland hecht heel erg aan het proces. Aan praten in dat voortraject. Dus informeren. En dan nog weer een keer. En nog weer een keer terugleggen. En nog weer een keer terugleggen. We kregen op een gegeven moment aan de Duitse kant, van de Nederlandse kant kwamen er ook reacties. Daar nog een zinnetje bij, een punt en een komma anders. Die Duitsers die zeggen, kunnen jullie dat ding nog niet een keer vaststellen? Het heeft toch wel lang genoeg geduurd. Voer het maar uit. Voer het maar uit. Maar dat is wel een cultuurverschil. En dat is zo leuk als je dit werk doet, dat je daarmee in aanraking komt. En daar leer je van. En zeggen, oké, als we dat aan de Duitse kant op een bepaalde manier aanpakken, moet je daar rekening mee houden. Nou. Wat komt daar dan uit? Wat zijn uitgangspunten? Wat is de gemeenschappelijke achtergrond? Dat is toch wel wat heel veel mensen zeggen van, dit is toch wel voor heel veel, dit is gewoon een grensgebied. Die ligging, die cultuur, die geschiedenis is eigenlijk een gemeenschappelijke geschiedenis. Het is pas, we hebben net hier in de Liemers herdacht dat 200 jaar geleden
1860.
De Liemers gemeente bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd zijn, tot dan hoorden die bij het hertogdom Kleven. Dus waren Duits, Huissen, Kekerdom, alle die plaatsen die hoorden bij het hertogdom Kleven. Het is pas 200 jaar geleden. Het zijn maar een paar generaties en dat is helemaal verdwenen, die herinnering. Maar die gemeenschappelijke achtergrond, die is er wel degelijk. Als we het over economie hebben, we hebben hier in dit gebied dichtbevolkt, sterke economische sectoren waar we van alles mee kunnen doen. En we hebben een heel mooi gebied waarin om in te leven en te wonen. En dat wordt vaak ook nog te weinig gewaardeerd en gezien. En dat kunnen wij hier in dit gebied ook meer uitnutten.
En hoogwaardige opleidingsmogelijkheden.
Ja. We hebben hier nogal wat aan universiteiten en hogescholen. We hebben in Sint-Aalten, maar dat zijn er 10, 15. Op een heel klein gebied. En daar kan nog veel meer gebeuren. De sectoren economisch die zijn niet verrassend, die zie je overal terug. Alleen dit is hier natuurlijk de uitdaging. De Nederlandse zijn voor de Nederlandse kant herkenbaar, maar de Duitse zijn voor een groot deel hetzelfde. Maar er zit wel wat verschil in. Hè. We hebben een landelijk gebied. Een groot deel van ons gebied is landelijk, maar een groot deel hebben we ook een groot stedelijk gebied. De Duitse kant ligt iets verder van de grens. De Nederlandse kant ligt ook wat dichter bij de grens waar Arnhem en Nijmegen. Dus er zitten wel wat verschillen. Maar die thema's van agri-food tot klimaat, logistiek, de Gelderse corridor, dat soort onderwerpen, is natuurlijk heel erg logisch dat het erop staat. Maar het zijn niet alleen topsectoren, het heeft ook te maken met toerisme, gezondheid en creatieve industrie. Dat soort punten zijn economisch belangrijk en daar zitten aan beide kanten van de grens ook aanknopingspunten. Wat wij genoemd hebben soft skills, dat is dus die leefomgeving, kennisregio, ja, dus wat wij hier hebben aan opleidingsaanbod is, denk ik, aan beide kanten van de grens gezamenlijk vrij uniek wat hier zit. Cultuur en toerisme is belangrijk. Uitdagingen, demografische ontwikkeling. Ja, delen van het gebied krimp valt hier nog mee, maar er zijn delen van ons gebied die daar toch wel in de komende jaren mee te maken hebben. En de dorpen ook binnen de gebieden waar niet zoveel krimp is, krijgen er ook mee te maken. Dat zijn allemaal punten, ontwikkelingen waarvan je kunt zeggen, nou, daar moeten we naar kijken. Inclusie, de vluchtelingenproblematiek, ook zoiets. Ik werd met een warm hart ontvangen. We hebben daar in de regioraad eind vorig jaar ook over gesproken. Is vergeleken die Duitse en Nederlandse aanpak van het vluchtelingenprobleem. Ja, en als Duitsland dan 900.000 vluchtelingen opvangt, en in Nederland hadden we dat toen, hadden we vorig jaar 160.000 of zoiets.
Minder
onder de 100.000.
Ja, 90.000.
90.000.
Ja.
En als je dan de discussie hoort en de manier waarop dat in Duitsland georganiseerd is, is dat in Duitsland veel soepeler verlopen, ondanks de hoge aantallen. Of het algemeen. Of het algemeen. Ook daar natuurlijk problemen, discussies. Maar daar is de verdeling centraler aangestuurd en is op basis van de quota van de gemeente gewoon gezegd van jullie moeten er zoveel opvangen en dat is het. Regel het maar. Goed, maar wat er nu gebeurt is natuurlijk ook diezelfde uitdaging van hoe krijg je ze geïntegreerd in de maatschappij? En vanaf wanneer kun je ze echt deel laten nemen? Nou, daar zijn ook wat ideeën over. Onze de grotere gemeenten Arnhem, Nijmegen en Ede zijn daarover ook in overleg met Duisburg, Düsseldorf en Meurs om te kijken van of je daar niet een pilot op kunt zetten. Van hoe is nou die aanpak in Duitsland en hoe is die aanpak in Nederland? Vooral als het gaat om vrijwilligersorganisaties die belangrijke dragers zijn van die problemen. Hoe kun je dat nou verbeteren en wat kun je daarin van elkaar leren? Nou, dan hopen we dat er een initiatief gaat starten binnenkort. En wat natuurlijk belangrijk is, dat is het draagvlak. Daarom ben ik ook blij dat wij hier uitgenodigd zijn, dat we er iets over kunnen vertellen. He, dus dat er eens een keer, want als wij het niet vertellen, andere mensen vertellen het niet of nauwelijks. Dus daar willen wij toch wel op inzetten. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten. Hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben er een aantal i's voor gezet. En voor ons zijn eigenlijk die eerste het belangrijkste, informeren en inspireren. Het moet vanuit de eigen kracht gebeuren, vanuit het eigen gebied gebeuren. Je moet de mogelijkheden zien. En even die stap, zeg ik altijd, naar Kleef, naar het secretariaat zetten, even telefoon, een afspraak maken. Of via Kira, de contactpersoon, even een vraag neerleggen. En wij gaan dan weer aan de slag. Dat is wat wij doen en waar we voor staan. Die anderen spreken eigenlijk voor zich. En we hebben dan het geluk dat er nog geld beschikbaar is. Dat maakt het soms toch wel iets gemakkelijker. Hè, om dingen ook concreet op te pakken.
Mag ik even wat vragen, voorzitter? Ja. Ik heb het gevoel dat je nog zo'n uur kan doorgaan. Dus ik wil even een indruk krijgen van hoe...
Ik ben bijna klaar.
Oh, dat is mooi. Ik wil even tijd zetten. Nee,
ik voel het
nog zo. Okay.
Dat
gaat goed komen.
Okay, we hebben hier wat voorbeelden van projecten of waar of beter bij betrokken is. En ik geef nou even een stokje over aan Ruud.
Kijk, dankjewel. Ja, ik moet af en toe even spieken vanwege wat getallen en bijzondere namen van projecten waarover BTW mee heeft gedaan. In de beginjaren van de regio was de OVBTW niet zo actief om mee te doen aan allerlei zaken die binnen de regio spelen. Maar sinds de tijd dat er enige ambtelijke ondersteuning is gekomen, is daar een verandering in gekomen. Het is als politicus ook heel lastig om zelf met projecten, de ideeën zijn er wel, maar giet dat maar eens in een project en zoek maar eens dan je partners aan de andere kant van de grens. Want dat is wel het karakter van heel veel of bijna alle projecten binnen de regio. Je doet het samen met Nederlandse en Duitse partners. Toen we dus die goede ondersteuning kregen, waar Kira er een van is, zijn we snel ingestapt in het Klikker project. Klikker is een project samen met 11 gemeenten, deels aan de Nederlandse kant en deels aan de Duitse kant. En ging eigenlijk over het verkennen van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. In Duitsland zie je overal zonnepanelen op het dak liggen en hoge windmolens. Daar keken wij wel eens jaloers naar. De Duitsers hadden het idee dat het aan de Nederlandse kant allemaal veel beter ging. Daar is dat project uit ontstaan. Dat project heeft geleid tot een roadmap, om maar zo'n goed Nederlands woord te gebruiken, waarin een aantal concrete maatregelen is omschreven. Dat klimaatbeleid paste, of die stap die paste heel goed bij onze 72 speerpunten op het klimaatbeleid. Daar hebben we ook veel van in onze gemeente kunnen laten zien. Even een klein voorbeeldje hoe dat dan gaat. We hadden een bijeenkomst van Klikker hier en zijn we gaan fietsen over industrieterrein, het Rijnwaalpad. om Duitsers een idee te geven hoe je op een heel basale manier ook aan duurzaamheid kunt werken. En wij hebben in Duitsland heel veel geleerd van die prachtige windmolenparken, burgerinitiatieven op het gebied van klimaat. Het aardige van dat project is dat het geleid heeft tot een prijs, de International Convention on Climate Action, een internationale prijs, en die hebben we met dat project binnengesleept. Een ander thema wat in onze gemeente toch steeds weer aan de orde is, en zeker in de afgelopen jaren, is de arbeidsmarkt. Daar hebben we gekeken naar arbeidsbemiddeling op twee niveaus eigenlijk: direct met arbeidszoekenden kijken hoe je die kunt begeleiden naar een baan eventueel in Duitsland. In Duitsland lijkt het erop dat er wat meer banen voorhanden zijn dan toen hier in Nederland. Een tweede project was gericht op een netwerk van professionals en jobcoaches. Die projecten zijn met succes afgerond. En we hebben daar ook veel van geleerd.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, zeker.
Die klimaat en energie, daar ben ik erg in geïnteresseerd. Met de werkgroep duurzaamheid. Wat heeft dat nou concreet opgeleverd voor OVB?
Die roadmap. Dus met een fors aantal punten. Waarvan je van de Duitse situatie, maar ook van de Nederlandse collega's kunt leren hoe je dingen kunt aanpakken.
Is in kaart gebracht wat de status is, of de stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid hier over betreft. En waar voor over betreft de aanknopingspunten liggen om die duurzaamheidsdoelstelling van 40% duurzame energie te gaan halen in 2020. En dat is voor die gemeenten die meegedaan hebben, die hebben daarin verschillende keuzes gemaakt. Dus dat is per gemeente is dat verschillend.
Ja.
Heeft het ook invloed gehad op de keuzes die wij vorig jaar gemaakt hebben, die scenario's of niet?
Ik denk dat het al raakvlak. Dat heeft wel raakvlak gehad. Ja, zeker. Even nog op die arbeidsmarkt. Er is nu een nieuw project, een vrij nieuw project, eind 2015 gestart met een looptijd van 3 jaar. En dat heet grenzen bewegen. En nou kan je dat in het Duits op dezelfde wijze uitspreken, geloof ik.
Ja, grenzen bewegen. Hè?
Grenzen bewegen. Ja. Daar gaat het ook weer om te kijken naar. Even goed zeggen. Dat had eigenlijk eenzelfde doelstelling als die andere projecten, maar nu wat diepgaander en nader uitwerkend van wat er al gepresteerd is. Een ander punt wat in onze gemeente speelt gaat over vitale kernen. Het dorp Zetten draait mee in een project waarvan de HAN, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de lead partner is voor het project. En dat project heet Kraken, krachtige kernen. Hoe kom je op zo'n naam? En dat is vrij recent gestart en ziet op de leefbaarheid, de bevordering van de leefbaarheid in de kernen. En dan wordt vooral ook gekeken wat er vanuit de kernen zelf gedaan kan worden om die leefbaarheid in stand te houden, gelet op de demografische ontwikkelingen die zowel aan de andere kant van de grens als hier ook spelen. Een ander project waar nog discussie over loopt is economie en biodiversiteit. Daar liggen kansen voor ons bedrijfsleven en onze gemeente om te kijken of dat zou passen. Het is een mooie crossover die prima zou passen binnen Interreg 5 en het project Fruit Lint in onderzoek. Maar daar zal Andreas nog wel iets over vertellen. Het huidige Interreg-programma richt zich vooral ook op het MKB-segment. Dat is ook de reden dat OCO en het bedrijfsleven betrokken is bij het nadenken over mogelijkheden tot samenwerking over de grens. Ik mocht een tijdje voorzitter zijn hier van het parkmanagement. Ik heb daar in het kader van Klieker een verhaal over verteld. En je zag het enthousiasme ontstaan ook bij Duitse partners. Ik heb daar nog contacten over met Duitse partners. Hele basale dingen die je hier doet en daar kunt doen, of omgekeerd, die je daar doet en die je hier kunt doen. Klikken leeft dus in Overbeet. En we hebben er nou ja, baat bij met elkaar.
Je hebt daar starten van.
Voorzitter,
je hebt daar soms sociaal-culturele contacten staan. Hè? Net maakte zaak over dat ik van, je moet zorgen dat het meer bekend wordt. Hè? Ik kan me voorstellen dat je dat vanuit de scholen probeert op te zetten. Zijn daar
gebeurt ook. Daar kan in Overbeet meer gebeuren. Want in Overbeet hebben we eigenlijk geen of nauwelijks schoolprojecten.
Ja, OBC.
OBC is nu. OBC is heel helder. Die hebben nu dat initiatief genomen. En voor mij heel erg leuk geweest ook.
Ja,
dat is mooi. Burgemeester was erbij. Maar gewoon voor de scholen en scholieren uitwisseling kan er veel meer gebeuren. Er zijn gemeenten waar... met zeg maar, alle lagere scholen wel een uitwisseling doen en hier niet, nog niet, is iets waar,
waar we
willen het graag zien.
Ja. Is daar vanuit de Duitse scholen ook wel voldoende belangstelling voor?
Nou, wij proberen, als er een vraag komt van de school van we willen een uitwisseling, dan gaan wij kijken in ons netwerk aan de Duitse kant waar dat zou passen, waar we dat kunnen koppelen. En dat kan ook een school zijn die nog niet uitwisselt.
En dat ik weet, aan onze kant is inderdaad wel een probleem dat scholen het gevoel hebben dat er wel heel veel vragen altijd bij hen komen. En dat moet dan allemaal weer passen in lesprogramma's. Ja, en het was al druk. Ja, ja. Dus dat moet je dan overwinnen. En dat kun je makkelijk als je zou kunnen zeggen dat er al een concrete vraag is van een Duitse
taal. Dan moet ik zeggen dat de animo voor de Duitse taal hier op scholen niet zo groot is. En daar heeft de regio recent een brief over gestuurd. Want een van de scholen wilde het Duits gewoon schrappen uit het lesprogramma. Gelukkig, en ik weet niet of de brief van de regio daar een steentje heeft bijgedragen, maar hebben ze dat idee in ieder geval geschrapt. En blijft het Duits wel onderdeel van het lesprogramma. Want het is wel essentieel dat je met elkaar gewoon kunt praten. En dat mag best in steenkode Duits, of ik weet niet hoe die Duitse variant over het Nederlands heet.
Of je in je eigen taal, wat ik altijd wel mooi vind bij de
Eureka. Veel mensen
in principe in hun eigen taal spreken, maar je wordt wel verondersteld de anderen te verstaan.
Ja.
En dus Duitsers spreken Duits, Nederlands spreken Nederlands.
Ik zeg altijd, het is wel zo, kijk, als Nederland, we zijn een klein land, we zijn een handelsland. En wij zijn erbij gebaat dat wij met die grote handelspartner zaken kunnen doen.
Tuurlijk.
En dan heb je een stap voor, een streep voor, een flinke stap voor, als je die Duitse taal tenminste tot een bepaald niveau beheerst. Je hoeft het echt niet perfect te spreken, maar je moet het begrijpen. En als je gewoon die ingang, die entree kunt maken in het Duits, dat scheelt heel erg veel.
Ik moet wel
en,
zeggen,
cultuur, en de cultuur.
Ik moet wel zeggen dat ook de bereidheid aan de Duitse kant om Nederlands te spreken is enorm toegenomen. Jullie hebben Andreas gehoord. Je zou zeggen, hij komt uit Huissen. Andreas.
Ja, echt van 34.
Hier was dat.
Precies, een kort antwoord op. Je noemde net wat projecten. Ik heb het idee dat die vanuit jullie, vanuit de regio gestart worden. Zijn er ook projecten te noemen?
Die worden door de gemeentes gestart.
Het idee ontstaat. Maar zijn er ook projecten te noemen die... door een burger gestart wordt of door een bedrijf gestart wordt die succesvol is geworden of geweest of gaat worden?
Ja, zeker onze universiteiten zijn heel goed in staat om dit soort projecten te bedenken, maar ook bedrijfsleven.
Ja, kijk, een individueel bedrijf zal niet zo snel zo'n project starten. Dat is erg lastig om dat georganiseerd te krijgen.
Ik kan me voorstellen dat dat iemand met de vraag zit van is het misschien voor mij handig om in Duitsland een GmbH te openen in plaats van hier in BW.
Nou, wij hebben daar staan een grensinfopunt. Persoonlijk advies voor grenspendelaars. Dus de eerste stap is vooral op die burger gericht. Die dus iets wil over de grens. Die misschien wil gaan werken of een baan zou zoeken.
Dat soort vragen.
Ja? Daar is dat grensinfopunt voor. En de bedoeling is dat wij ook in de tweede stap dat meer uit gaan bouwen richting bedrijfsleven. Dus die zeggen van, als wij een GmbH richten of als wij zaken willen gaan doen in Duitsland, wat betekent dat voor ons? Waar moeten we naartoe? We zitten voor de Nederlandse kant op dit moment een beetje met een probleem, want we hebben dat onderwerp ook in Den Haag besproken met het ministerie van Economische Zaken. Er is een overlegstructuur tussen het departement specifiek over grensoverschrijdend samenwerken. Dat is ook nieuw, zoiets van de laatste jaren. Dat is veroorzaakt door Lucie de Horst uit de tijd dat ze burgemeester van Nijmegen, was en daarna minister werd in Den Haag. Maar het probleem is een beetje, aan de Nederlander, kijk, voor die sociale vragen hebben wij zeg maar als backup, back-office functie, dit zijn de bureaus voor Duitse Zaken, Sociale Verzekeringsbank. Die hebben echt die specifieke inhoudelijke kennis. Kun je altijd een beroep op doen. Aan de Nederlandse kant was dat eigenlijk vroeger de Kamer van Koophandel. En we hebben ESF gevraagd, wie is nu onze backup? Want op het moment dat wij dat gaan in de markt gaan zetten, dan kunnen wij een bepaald niveau kunnen we wel bedienen. De simpele dingen kunnen wij beantwoorden. Maar als het echt de diepte ingaat, dan moet ik iemand hebben waarvan ik zeg van oké, dan moet hij daar zijn. En daar worstelt ESF nu mee. Wie is dat? Wie wijzen wij aan als backup? De Kamer van Koophandel zegt van nee, dank u, dat mochten wij niet meer doen. En RVO is, dat is het eigenlijk ook niet. Dus daar zijn we een beetje naar het zoeken. Maar daar wordt ook in Den Haag over nagedacht, hoe gaan we dat nou weer organiseren? Die informatievoorziening. Maar dat is, daar begint het iedere keer mee. Informatievoorziening.
Oké. Gut, also wie das bei uns ja so üblich ist, spreche ich dann heute Abend in Deutsch zu Ihnen, wenn das Ihr Einverständnis hat. Also ganz kurz werde ich versuchen, Interreg kurz zu beschreiben, was wir mit...
Wie anders.
Ich glaube, ich muss ganz... Okay. Ganz kurz mitzunehmen, was Interreg bedeutet in unserer Grenzregion. Eingangs wurde es gesagt, Anfang der 90er Jahre hat man angefangen mit Interreg zu arbeiten. Dieses Jahr ist es 25 Jahre jetzt also schon her, dass man wirklich langsamer
sprechen. Nein, kein Problem für mich. Aber ich weiß, dass der eine ist, den du glaubst, kein Deutsch kann. Dann kannst du das auch mit Englisch. Ja.
Ja, mein Deutsch ist nicht so.
Ja, ich habe mir eigentlich auch mal auf Nederlands vorbereitet.
Ja, maar ik vond het wel leuk om het ook in Duits
te laten. Zeker. Dus oké, schakel ik over naar het Nederlands.
Ik zou twee keer kunnen doen.
Maar ik denk dat we een goede niet hebben. Dus even in het kort, Interreg, 25 jaar. In totaal wordt al aan Interreg gewerkt. Het EU-beleid richt zich met name over die verbetering van die territoriale samenwerking. Is ook een eigen doel binnen de Europese structuurfondsen. In Europa heet het Europese territoriale samenwerking, maar wij noemen het gewoon als branding Interreg. En dat is ook de naam die iedereen kent in het veld. En dat is nu Interreg 5A. Dat betekent dat we langs de Duits-Nederlandse grens meer dan ongeveer 222 miljoen euro aan EU-middelen beschikbaar hebben. Dat betekent eigenlijk een totale investering van meer dan 440 miljoen euro in het grensgebied.
Als het hele grensgebied?
In het hele grensgebied. En voor de regio zelf zijn er ongeveer, ook met de strategische initiatieven, zijn er ongeveer 60 miljoen euro beschikbaar aan EU-middelen. Dus dat is een enorme stijging ten opzichte van de voorgaande programma's. En ja, zoals gezegd, 61% meer dan voorheen. Zo. Dit is het werkgebied van het programma Duitsland-Nederland. Strekt van het gebied Mönchengladbach-Roermond tot en met het noorden, zeg maar de Waddeneilanden. Dat is het subsidiegebied in deze, de subsidiecoulisse, zoals ik het kan noemen. Het gebied is uitgebreid in Interreg 5A met de gebieden rond Düsseldorf is erbij gekomen. Weser-Ems in het noorden, een belangrijke streek, ook met name de Universiteit Oldenburg. En Zuid-Oost-Brabant met Eindhoven. Dus dat is de uitbreiding van het gebied die natuurlijk ook meer werk vergt dat we moeten verzetten om ook projecten daar te initiëren.
Waarom hoort Zuid-Limburg daar dan niet bij?
Zuid-Limburg hoort bij het programma Maas-Rijn. Het is een ander programma, het is een trilateraal programma tussen België, Nederland en Duitsland.
Wordt niet overgeslagen.
Nee, wordt niet overgeslagen.
Maar gewoon verdeeld.
Ja,
sorry.
Dat komt gewoon over een beetje.
Was dat iets te veel naar links?
Ja. Over een beetje.
Zij
Pels.
Ja,
dat
is
de volgende divisie. We kennen binnen het Interreg-programma twee prioriteiten. Het ene is meer technologie, innovatie. De strategische initiatieven vallen daaronder. Het zijn met name de thema's agrofood, logistiek, health, life science, energie, CO2 en high-tech systems en new materials. Dat zijn de hoofdspeerpunten binnen de prioriteit 1. Dan moet je je voorstellen dat wij ook concurreren met de andere programmapartners langs de Duitse-Nederlandse grens voor een gedeelte van meer dan 105 miljoen euro. Waarbinnen die strategische initiatieven vallen. En voor de regio zelf, voor het initiëren van regionale projecten binnen prioriteit 1, hebben wij ongeveer 8,5 miljoen euro nog beschikbaar. En voor sociale, culturele en territoriale cohesie, daar zijn 35% van de middelen beschikbaar. Zijn voor ons gebied 20,8 miljoen euro. En daar moet je denken over projecten voor cultuur, natuur, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, openbouw, orde en veiligheid. Dat zijn met name de thema's die je dan, waaronder dan ook grenzen bewegen valt. Ja, voorbeeldprojecten hier met organisaties die hier in de gemeente over betere gewesten zijn, was met name Stichting Landwaard was zeer actief. Maar door gemeentelijke herindeling is dat nu bij Nijmegen gekomen binnen in de loop van Interreg 4 naar 5 toe. Waar het project Leisure Valley Proeftegrensregio, duurzame regionale kringloop, duurzaam gezond. Dus dat was echt een actieve leadpartner in het veld. Daarnaast de mondige opleiding hier uit het Overbetuwe, weliswaar werken zij meer samen met gemeenten in de Oude IJsselstreek en in de gemeente Alpen aan de Duitse zijde. Dus daar waren geen andere partners uit de gemeente Overbetuwe bij betrokken, maar dat kan ook nog veranderen. Daarnaast in een groter project, in een voormalig majeur project Safeguard, was het bedrijf JZ Investments sterk betrokken. Meer dan 400.000 euro is daarin omgegaan, ook naar het bedrijf toe. Als je het hebt over de bedrijfssamenwerking, dus er zijn ook bedrijven die hebben geprofiteerd van het programma. Dikker is al genoemd, dus meer dan bijna 1,5 miljoen euro is hier geïnvesteerd in projecten die binnen de gemeente Overbetuwe zijn opgestart. Dus ik denk dat is al een redelijk bedrag als je het ziet. Vanaf 2007 tot en met medio 2016 hebben we gekeken, is dit bedrag geïnvesteerd.
In 29 jaar.
Ja, dan hebben we het scholieren en scholen samenwerking gehoord. Daar zijn mogelijkheden binnen de mini-projecten. Het zijn projecten voor een bedrag van de subsidie 1000 euro per activiteit. Daar kun je aan denken. Het zijn laagdrempelige subsidies. En daarvoor zijn in totaal voor het nu lopende programma 350.000 euro beschikbaar. Dus we kunnen daar toch een groot aantal mini-projecten voor wegzetten. En daar zijn ook nog voldoende mogelijkheden. Daarnaast is ook het people-to-people programma, kaderproject, biedt aan mogelijkheden om projecten op te starten voor een subsidiebedrag van 25.000 euro. Maximale subsidie voor people-to-people projecten.
Wat is dat people-to-people?
Ook kleinere projecten met een volume van 50.000 euro, dan krijg je een maximum subsidie van 25.000 euro.
Dat kunnen musea zijn.
Ja, maar ook bedrijfssamenwerking.
Ook bedrijven.
Ja. Ja, dit kun je wel nog voorstellen. Welke activiteiten worden ondersteund bij de mini-projecten, maar natuurlijk ook bij de people-to-people-projecten zijn scholierenuitwisseling, sporttoernooien, seniorenuitwisselingen. Dat zijn toch de meest laagdrempelige activiteiten en daar begint ook meestal die samenwerking, die later dan ook uitgroeit tot meer. Dit zie je vooral met name bij de people-to-people-projecten. Meestal worden die projecten ook gebruikt om een opstart te realiseren. Als je denkt, dat was het net genoemd door Ruud, het project Fruitboomlint. Zij zijn ook geïnteresseerd aan een groter Interreg-project, maar voordat ze daarmee gaan ze eerst een klein voortraject starten en dat kun je op zo'n gemakkelijke manier met people-to-people-projecten
doen. Is het nou al zo dat als je een sportclub zou kiezen om in Duitsland met een toernooi mee te doen, een busreis daar naartoe,
dan wordt dat al via de mini-projecten. Voor de mini-projecten kun je dat organiseren. Ja.
Of omgekeerd, dat zien wij nog liever als je een toernooi organiseert, dat je een behoorlijk aantal Duitse deelnemers uitnodigt.
Dus dat is mogelijk. Ja, voorbeelden samen over de grens is ook een people-to-people project geweest. En de twee projecten van mondopleidingen, wij zijn met aluminium en wij zijn met brons. En wij zijn met ijzer was ook een apart. Dus die opleiding die heeft het echt al door hoe die subsidie werkt en daar ze ook meteen gebruik van maken. Ja, dit is eigenlijk in het kort wat ik jullie over Interreg wil vertellen. Ik denk we zijn eens in de tijd. Dank voor jullie aandacht.
Ja, dankjewel. Precies hadden we vragen, dus dat is nog ruimte voor.
Vijf minuten hebben.
Nou, officieel gaat het kwart voor door, dus dat is heel mooi. Het zullen die ergens weer eerder stoppen.
Okay.
Ja. Volgende wij de vraag stellen?
Ja.
Ik ben wel benieuwd naar de roadmap voor duurste duurzaamheid. In Duitsland is dat heel anders opgepakt met allerlei zekerheden dan in Nederland. De Duitse staat heeft garantstellingen gegeven voor de terugleveringsbedragen en dat soort dingen allemaal.
Bassen.
Ja, dat is...
Zijn
we Nee, maar die regeling wordt wat minder gunstig. En die regeling is toch wel behoorlijk goed, kun je die vergelijken met de SDE-subsidie in Nederland. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè. Voor wind- en zonne-energie heb je die SDE-plus-regeling. En dat is ook gewoon een vaste opslag op de energieprijs, afhankelijk van de gebieden en de bepaalde prioriteiten. Dus het is eigenlijk behoorlijk goed vergelijkbaar.
Maar kijk even naar Kira, want ik dacht dat die ook op onze site
staat. Ja,
staat
ja,
staat
op de site.
Die roadmap staat
op de site. En dat, welke site is dat dan?
Gemeente Overbeek.
Ook in toch?
Heel veel.
Overbeek. Dus dan moet je zoeken daar.
Nou, met klikken dan.
Ja, dat kan hem ook geklikt.
Ja, oké. Wat is een andere vraag daar?
Ja, er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking. Ik zag er net al op de link. In hoeverre is er onderling samenwerking tussen die organisaties? Ik denk bijvoorbeeld aan een onderwerp, een thema als grensoverschrijdende hulpverlening. Dat is al jarenlang een probleem. Dat wordt ook nog steeds, ik weet niet hoe het nu is, maar dat werd tot voor kort nog steeds niet goed geregeld. En iedere regio deed dat op zichzelf. Dus iedere regio zocht naar oplossingen in verband met die grensoverschrijdende hulpverlening.
Ambulance, dat horen ze ook dan zijn naam, hè?
Ja, ik noem maar niet.
Ja. Ja. Nou, we hebben zeer recent, omdat wij ook dat dat een beetje de band op nabij zijn. We hebben daar recent Merkel en Rutte nog maar eens een brief over geschreven.
Ja, die brief ook voorbij zien komen, ja. Daarom vraag ik het ook. Ja. Want ik weet dat het in Twente het probleem is, ik weet dat het in Groningen het probleem is. Ja.
We zijn er al 20 jaar zijn we er al aan het duwen aan het trekken en het wordt niet...
De brandslangen passen nu toch? De brandslangen passen nu toch op een werk?
Nee, maar dat is altijd het grapje wat gemaakt wordt. Kijk, als er echt een calamiteit is, dan wordt er gewoon geholpen. Ook bij die hulpverlening, ook bij ambulances, dan wordt er gewoon geholpen. Politie en brandweer, die helpen.
Ja.
Maar officieel is het niet geregeld. Kijk, het is zo dat bijvoorbeeld de brandweer, de Duitse brandweer, die mag in Nederland helpen. Maar de Nederlandse brandweer mag officieel niet in Duitsland helpen. Dat heeft niet met die brandslangen te maken, maar dat heeft met verzekering en opleiding te maken. Dat is hetzelfde met die hulpverlening, met die ambulances. In Duitsland is daar een noodarts altijd bij. En in Nederland mag het ambulancepersoneel meer medische handelingen verrichten, wat in Duitsland niet mag. Dus daar zitten gewoon een aantal wettelijke bepalingen. En het punt is dat die... niet op het niveau van het land geregeld zijn, maar daar moet de Bundesregierung iets van vinden. En dat maakt het gewoon heel erg lastig om daar voldoende aandacht voor te krijgen, om dat echt opgelost te krijgen. Dus
het ging ook over die communicatie, hè? Wie is CT1000, Duitsland, weer wat anders, waar je niet met elkaar kunt communiceren. Dat is nog steeds niet opgelost.
Nee, dat klopt. Dus, we hebben een rond de tafel openbare orde en veiligheid. En daar merk je iedere keer dat, zeg maar, horizontaal in die veiligheidskolom die samenwerking prima functioneert. Ja. Je hebt de brandweer, je hebt de marechaussee en de Bundesgrenzschutz, de politie. Die werken op werkvloerniveau, die kennen elkaar ontzettend goed. En die doen ook heel veel dingen samen. Die gaan samen op patrouille, dat is ook wel geregeld. Je mag 30 en 20 kilometer mogen ze over de grens ingezet worden, de politie en zo. Daar zijn dus wel afspraken over. Maar het probleem is verticaal in de kolom. In de veiligheidskolom. Daar werkt het niet. Als je naar boven toe moet, daar is dat onderwerp ontzettend moeilijk op de agenda te krijgen.
Deze regio is dus niet de enige. Andere regio's ook wel. Maar mijn vraag is wel van, sluiten jullie dat dan van noord naar zuid met elkaar kort, dat je gezamenlijk iets doet? Of is het gewoon toch nog steeds iedere regio, laat ik maar even zo zeggen, voor zich?
Nee, we proberen dat, we doen dat gezamenlijk. Want we hebben dit soort dingen, dat is ook, staat ook hoog op de agenda in het grosoverleg, grensoverschrijdend samenwerken, wat gecoördineerd wordt door binnenlandse zaken in Nederland.
Dus het is
Dus via dat niveau wordt het ook op ministerieel niveau aan de andere kant wel besproken. Maar het probleem is bij grensoverschrijdende samenwerking, als je moet wachten op aanpassing van regelgeving, dan gebeurt er niks. Dus daarom zijn Euregio's er meesters in om gewoon pragmatische oplossingen te bedenken die eigenlijk niet kunnen, maar die in de praktijk wel functioneren. Nooit gedwongen.
Maar je moet zijn eigen naam van dat probleem.
Dat is het probleem.
Ja. Nee. Niemand, ook Brussel niet. Want dat speelt toch in België precies zo.
Ja, maar dan krijg je dus weer het probleem. Op het moment dat Brussel zegt van wij willen het wel Europees regelen, dan zegt de lidstaat Brussel, wat bemoei je hiermee? Dat doen we zelf wel. Dat is het dilemma. En daar heb je altijd mee te maken, met die verschillende niveaus van verantwoordelijkheid. Een ander voorbeeld, we hebben, en dat, misschien wordt dat, werkt dat wel een beetje positief, ik was vandaag bij een bijeenkomst over de Nationale Omgevingsvisie, NOVI, en de NOAA, de agenda. En het is, daarvan is het nu wel de bedoeling van het ministerie van INM om daar vanaf het begin tussen de Duitse kant en de Belgische kant bij te betrekken. Het is al een verbetering dat de kaart die ze gebruiken, die niet wit is buiten de grenzen. Dat loopt daar vast door. Wat daarvan overblijft, zal straks de vraag zijn. Maar dat is wel de bedoeling. Dus we hadden vandaag een gesprek met Duitse en Nederlandse planologen, planners, die hun ideeën daar ingebracht hebben. Dus in dat proces wordt dat meegenomen. Dus de intentie is er in ieder geval wel om dat wat internationaal te maken. Dus die doorkenning. Een ander voorbeeld is de Gelderse Corridor, waar hier over beter middenin ligt. Ja, de Gelderse Corridor, die stopt aan de grens. Ja, dat is een mooie naam, maar er is niks. Met alle respect, zeg ik dan.
Ja, nee, vanuit jouw perspectief. Ja. Constatering delen we.
Maar het wordt als een corridor, als dat aan de Duitse kant
doet. Moet het onderdeel worden van die lange corridor Rotterdam-Milaan.
Precies, en dan moet je toch met de buren. Ja, je moet met de buren beginnen dan.
Ja. Dus. Jawel, maar je moet ook zorgen dat je natuurlijk eerst intern je zaken ook op orde hebt, dat je een gezamenlijke agenda hebt, dat je weet wat je wilt. En vervolgens zorgen dat dat een onderdeel is van een groot internationaal
Europees programma. Dat was vandaag precies een van de punten. En het voorbeeld van de Betuwe-lijn illustreert dat heel mooi.
Ja,
het tijdverschil, de planning. Kijk, het onderwerp is prima. Maar als je eerst in eigen huis alles gaat regelen en dan vervolgens gaat zeggen, zo, ik heb het klaar, dan ga ik eens naar de buren toe. En dan wordt het niks.
Daar ben ik niet eens.
Ik ga het gewoon eens opbeelden. De conclusie is dat er heel veel passie zit in ieder geval bij de mensen. Heel veel verhalen over wat er in die EU-regio gebeurt. Ik vroeg me af, wat zouden we nou moeten doen als raad zitten? Van als we iets willen, maar volgens mij moeten we dan naar jou toe.
Ja.
We gaan eens een keer praten als je een idee hebt.
Ja. Of via Ruud natuurlijk. Ja.
Ik zelf heb ook nog wat inspiratie gekregen bij het kadaster. Wij doen ook iets met een grens ergens. Daar willen we wel wat mee, dus dat Interreg. Zie ik alle dorpen tegen. Apeldoorn
doet niet mee.
Nee, maar
het niet.
Dus dat komt ook goed. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden dat de mensen hier waren. Ik wil ze hartstikke bedanken dat ze... Waar waren uit komen jullie?
Het
Xante. En?
Siebenhoff.
Dat is de...
Nederland. Dat is Siebenhoff.
Dus dankjewel voor jullie komst. Een goed thuisreisje.
Ik vond het ook zo mooi dat het juist vandaag plaatsvond. Dat is vandaag precies